Er wordt, gemeente, in deze wereld veel gezongen. Zingt u ook veel? Het is niet allemaal eender, hè, wat er gezongen wordt. Soms moet je zeggen wat er gebrald wordt. In discotheken of op dronkenmansfeesten. Het is niet allemaal eender. Zingen is wel een gave van God. Mijn catechisanten heb ik altijd gezegd, zei jongens en meisjes, jullie horen het, hè. Ik heb altijd gezegd, jullie hebben een stem gekregen, weet je waarom? Om te spreken natuurlijk, en om te zingen. En om te zingen. Dat is wel een bijzondere gave van God. Ik weet best dat iedereen dat niet even makkelijk kan. En soms dan doet je dat wat pijn als je daaraan denkt. Ja, moest eens weten. Ik ben ook met onderwijs geweest, gemeente, en ik heb het wel gezien hoe dat sommige kinderen soms brommers zijn, zoals ze dat noemen. Die kunnen geen wijs houden. Die kunnen de melodie niet, dat kan waar zijn. Misschien vind je het een beetje verdrietig, je kunt je wat oefenen, maar veel belangrijker vind ik dat je dan straks mag horen bij die scharen voor de troon die wel kan zingen. Daar leer je het wel. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Daar wordt volmaakt gezongen in de hemel. Ja, alle zang op aarde is niet eender en er is heel veel zang en muziek die ons verdrietig stemt. Soms hoor je het zelfs in de wachtkamers, in supermarkten of waar je komt en je zegt, hè, moet dat nou, zulke muziek, werelds, soms goddeloos, soms zedeloos. De wereld zingt wat af, maar u, wij, hoe zingen wij? Oh, ik hoop maar dat u het verstaat wat de dichter in Psalm 147 heeft gezongen. Betaamt ons psalmen aan te heffen die lieflijk zijn en harten treffen. Dat kan ook. Je hart zelfs getroffen wordt onder de zang. Oh, wij gaan naar zo'n zang luisteren die heel mooi is. En die harten zou moeten treffen bij het begin van de lijdenstijd. Ja, daar was ook lofgezang. Oh, wij denken vaak aan de droeve klaagzangen die ook horen bij het lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar er was ook wel lofgezang. Waarin de eer van de Heer in ieder geval doorklonk. Zelfs in zeer behoeftige gebeden. Die kunnen toch God verheerlijkend zijn. Ach, we gaan het beluisteren. De woorden van de tekst voor deze morgen vindt u in het 9e vers van Matteüs 21. Het 9e vers. Wij lezen dat woord des Heren, de woorden van onze tekst. En de scharen die voorgingen en die volgden riepen zeggende: Hosanna, de zonen Davids. Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. U beluistert hier niets minder dan een welkomstlied voor de lijdende knecht des Heren. Drie zaken vragen onze aandacht. Eerst, wanneer het gezongen werd. Vervolgens willen we ook zien wat er gezongen werd. En in de derde plaats letten we er ook op door wie het gezongen werd. Dat zijn de drie zaken die onze aandacht mogen krijgen bij dit welkomstlied voor de lijdende knecht des Heren. Ja, wanneer het gezongen werd, dan zien we het begin van de lijdenstijd hier. Dat is niet helemaal goed wat ik nu zeg. We noemen het wel eens de lijdenstijd, maar waarom is het niet helemaal goed, jongens en meisjes? Wanneer begint de lijdenstijd voor de Heer Jezus? Ja, gaat dan maar naar het kerstfeest. Ga dan maar naar de kribbe. Waar de Heer Jezus als een hulpeloos kind in zo'n voerbak voor de beesten gelegd is. Armelijk gekleed. Daar begint het lijden. Dat is de lijdenstijd al. Dat moeten we maar niet vergeten. Dus. Maar die laatste dagen, inderdaad, die vragen nu onze bijzondere aandacht als het gaat over het lijden van de Heer Jezus. Wel een beetje oppassen hoor, dat we dat nou ook niet in een bepaalde tijd stoppen. Want dat zijn we bijna een beetje gewend vanuit de Roomse kerk. Eerst hun carnaval en dan hun vasten en dan die lijdenstijd. Weet u wat wij moeten beseffen? De lijdenspreken die moeten niet alleen in die weken gehouden worden. Ik denk dat je het hele jaar door geen preek mag houden, of die heeft ook betrekking op het lijden van de Heer Jezus. Dat is een boodschap die moet altijd doorklinken. En iedere preek, iets van het offer van Christus, dat enige fundament van onze zaligheid, moet in de catechismus eens kijken hoe vaak dat terugkomt. Dan moet in de prediking altijd een plek hebben. Dus laten we dat ook maar beseffen. Maar desalniettemin, het mag dat we ook voor de viering van een paasfeest, ja, weer zoiets, paasfeest, opstandingsfeest. Hoe vaak vieren we dat in een jaar? Dan durf ik ook al te zeggen 52 keer. Iedere zondag. De eerste dag der week, de opstandingsdag. En het gaat eigenlijk ook altijd om die opstandingskracht. Die is ook altijd nodig. Laten we het maar wel beseffen. Dat hele wezenlijke zaken zijn die je niet in een bepaald tijdsbestekje hoeft te stoppen. Ik heb wel iemand zien sterven, een jonge vrouw van 43. Die kreeg in de maand mei kerstfeest. In de maand mei. Christus werd geboren voor haar. Een geboren kind, een gekregen zoon. Zijn naam was Wonderlijk Raad, Sterke God. Geleerd in de maand mei. Dus wij houden wel vast dat de heilsfeiten eigenlijk altijd het jaar door de prediking mogen bepalen. En dat we die wel bij ons moeten hebben. Maar nogmaals zeg ik, het mag ook natuurlijk in deze weken bijzonder dat bepaalde geschiedenissen eens ook bijzonder aandacht krijgen. En dat is nu dan die laatste dagen voor het lijden en sterven van Christus. Ja, zijn er toch wel hele indrukwekkende gebeurtenissen geweest. In gedachten zien wij de Heer Jezus uit Galilea door het over Jordaanse weer naar Jeruzalem gaan voor een laatste keer. Naar Jeruzalem, waar hij het paasfeest gaat vieren met zijn discipelen. Nou ja, ja toch, Pascha, sederavond. Die houden ze toch, er wordt avondmaal toch ingesteld, ja, ja, een lam geslacht, ja. Gaan ze met elkaar het Pascha vieren, dat zeker, maar hij zelf is paaslam. Hij wordt straks geslacht op Golgotha. En dat is het offer van alle offers die er geweest zijn, is dat de vervulling. Wat hij gaat brengen als offer op Golgotha. Om zondaren zalig te kunnen maken. Om dat te verdienen. Wat wij niet verdienen kunnen. Maar hij ging het verdienen. Oh, en daarvoor ging hij naar Golgotha. En die weg naar Golgotha, ja, die liep dan in die laatste reis via Jericho naar Betanië, dat horen we hier. En dan natuurlijk straks, ja, naar Caiaphas zijn woning, of naar het rechthuis van Pilatus, en dan naar Golgotha. Oh, en daartussen lag nog Gethsemane, waar hij bittere druppelen bloed heeft gezweet. Oh, dat zweten van bloed, wie kan dat verstaan? Wat moet dat een benauwdheid geweest zijn? De toorn Gods tegen de zonde heeft hem gedrukt. Het gewicht van die eeuwige toorn Gods. Maar nu zijn we nog bij een geschiedenis. Die lijkt daar bijna tegenover te staan. Een geschiedenis met vreugde, met gezang, lofzang, bedezang. Ja, dat ook. Dat ook. Maar ja, toch. Men haalt hem Jeruzalem binnen als een koning. Oh, hij heeft al wondertekenen gedaan op weg daarheen. Jericho is Bartimeus genezen. Zacchaeus uit zijn vijgenboom gehaald. Hij heeft nog wondertekenen gedaan voor de toepassing van het heil. En dan, om toch die geschiedenissen nog even te noemen, ook in het begin van wat wij lijdenstijd noemen. Maar dan die zalving in Bethanië in het huis van Simon de Melaatse. Simon de Melaatse. Die naam heeft hij gehouden, maar hij zal niet meer laat geweest zijn toen hij die avondmaaltijd hield. Ik denk dat een genezen man was. Een van de velen die de Heer Jezus genezen heeft van hun kwalen. Dat is best wel ook indrukwekkende geschiedenis. Als je dan denkt hoe daar die avondmaaltijd gehouden wordt. En dan hoor je, ja, van Maria, Martha en van Lazarus die er alle drie bij zijn. Bij die maaltijd, daar kwam de Heer Jezus vaak in huis. Daar heeft hij Lazarus uit de dood opgewekt in Bethanië. En daar heeft hij Martha geleerd dat ze het plekje van Maria moest leren kennen aan zijn voeten. Dat is allemaal wonderlijk rijk geweest daar in Bethanië. Maar dan is hij bij Simon de Melaatse in huis. En deze man die genezen is van zijn melaatsheid, houdt daar een avondmaaltijd waarbij Maria komt met haar kostelijke nardus. Die fles waar ze de hals van afbreekt. En dat giet ze uit over de Heer Jezus. En dat terwijl hij daar aan de maaltijd zit waar Lazarus ook zit. Die opgewekt is uit de dood. En waarbij je weer leest dat Martha dient. Maar dan is ze geleerd hoe ze moet dienen. Niet om te verdienen. Maar die zijn erbij. En dat is een heel indrukwekkend gebeuren, die zalving ter voorbereiding voor zijn begrafenis. Zo'n fles met zalfolie die een jaar salaris kost. Moet je eens overdenken. Dan gaat het toch over, wat moet ik zeggen, 20.000, 30.000, 40.000 euro. Zo zouden wij in onze tijd zeggen, dat is een fles. Judas wordt er woest om. Judas, die zo graag geld in zijn zak zag glijden, dat ook wel stal van het geld wat aan de Heer Jezus gegeven werd. Judas, die is woest geworden. Wat een verkwisting. Die denkt, was er wel weer geld in mijn zak gegleden. Die gunde dat de Heer Jezus niet. En de Heer Jezus heeft Judas vermaand en Maria geprezen. En Judas gaat dan zijn meester verraden. Dan. Dat is voor hem de aanleiding. De oorzaak lag dieper. Maar dat is dan de aanleiding. Dan gaat hij zijn meester aanklagen. En dan gaat hij in ieder geval wat geld beuren bij de Sanhedrin. Zijn zilverlingen, vreselijk. De weg naar de hel heeft hij zo voor zichzelf duidelijk, gekocht met dat verradersgeld. Verschrikkelijk, wat een weg. Judas, maar de Heer Jezus, ja. En dan hier na deze gebeurtenis, dat is dan gebeurd. En dan is de eerste dag der week er. En dan zegt de Heer Jezus, heel bijzonder, tegen twee discipelen, gaan jullie de stad eens in, er staat daar een ezelin klaar. En die moet je gaan halen, dan moet je maar zeggen tegen de eigenaar dat de meester het nodig heeft. Die zal het wel begrijpen. En die krijg je mee. En die ezelin, daar zat een veulen bij. Ja, zo is voorzegd. Dat weet de Heer. Door Zacharia. Dat is voorzegd door de profeet. In het Oude Testament. Zacharia. De Heer Jezus gaat hier een profetie vervullen. Waarin hij als een koning de stad binnenrijdt. Heel opmerkelijk. Verheug u zeer, gij dochter Sions, lees ik bij Zacharia. Zie je, dus blijdschap. lofgezang. Verheug u zeer, gij dochter Sions. Juich, gij dochter Jeruzalem, ziet. Uw koning zal u komen. Uw koning. Rechtvaardig en is een heiland. Oh, wat een naam. Heiland. Hij die heelt. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten. Die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Dat betekent de naam heiland. Hij heelt. Uw koning zal u komen rechtvaardig. Hij is een heiland. Arm. Opmerkelijk. Dat dat erbij staat. En rijdende op een ezel. En een veulen. Een jong der ezelinnen. Ja, Lucas en Johannes hebben het alleen over het veulen waar de Heer op zit. Maar goed, daar is ook een ezelin bij, kennelijk. Wordt hier gezegd ook in ons schriftgedeelte. En ja, een vervulling van een profetie van 550 jaar daarvoor. 550 jaar daarvoor, als u nou eens even teruggaat in de geschiedenis. 550 jaar geleden zit u voor de 80-jarige oorlog. Dan zit je in het eind van de middeleeuwen. Dat is een tijd geleden, zeg u. Ja, maar zo lang was die profetie geleden. Toen de Heer Jezus hem ging vervullen, lag daar 550 jaar tussen. Dat Zacharia geprofeteerd had. Wat nu toch in vervulling gaat, dat doet God op zijn tijd en wijze, hè? Profetieën vervullen. Maar hij doet het wel. En hier gebeurt het, heel indrukwekkend. Ja, deze Messias-verwachting kende niet alleen de Heer Jezus natuurlijk, die hem ging vervullen, maar de discipelen en de mensen wisten daar eigenlijk ook wel van, toen het ging gebeuren. Dat heel indrukwekkende. Nu gaat de Heer Jezus als een koning de stad binnen. Daar hadden ze een tijd op gewacht. Dat hadden ze zo gehoopt. Het was nooit gebeurd, die jaren daarvoor. Tegenovergestelde was iedere keer het geval. De Heer Jezus had telkens gezegd, niet zeggen dat ik de Messias ben. Niet uitbazuinen. Als hij iemand genezen had, soms een melaats of zo. Ze mochten niet overal rond vertellen en overal vertellen dat hij de Messias was. Dat mochten ze niet. De duivel die wilde het zelfs doen. Die liet zijn bezetenen dat wel rondbazuinen. Nou ja, die vatte kwade bedoelingen. Dus er zaten kwade bedoelingen achter van de boze als men hem overal als Messias proclameerde. Wat dan? Wat is er verkeerd aan? Waarom wilde hij dat geheim houden? Nou, ik moet u zeggen, er zijn wel theologen die hebben er boeken over geschreven. Dat is Jezus geheimnis. In Duits bestaan er wel zulke theologische werken waar ik van weet. Dat hele merkwaardige, waarom heeft de Heer Jezus dat toch verborgen gehouden? Weet u het? U kunt het wel weten. Het staat wel in de schrift geschreven. Want hier in Johannes lees ik. Jezus dan wetende dat ze zouden komen en hem met geweld nemen omdat ze hem koning maakten, ontweek wederom op de berg. Hij wilde niet met geweld koning gemaakt worden en ontweek en ging de eenzaamheid in. Hij liet zich geen koning maken, geen Messias maken. Maar u blijft misschien met de vraag zitten, waarom nou niet? Oh, wat denk u? Als hij uitgeroepen wordt als Messias en we willen hem als leidsman hebben om de Romeinen weg te jagen. Ja, daar komt hij niet voor. Nee, maar dat wilden ze wel. Dan moest hij een Messiaans rijk oprichten. Een of ander Messiaans koninkrijk waarin hij een heerlijk werelds koning zou zijn. Een aardse vorst, dat wilde hij helemaal niet. Daar kwam hij niet voor. Kijk, en dat moeten we leren. Wat de Heer tegen Pilatus heeft gezegd. Zijt gij dan een koning, zei later Pilatus, een poosje later, een paar dagen maar. Dan zegt Pilatus, zijt gij dan een koning? Want ze hadden hem aangeklaagd als koning der Joden. Ja, dan heeft de Heer wel gezegd dat hij daartoe in deze wereld gekomen is. Maar heeft hij tegen Pilatus gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Ik heb geen aards koninkrijk. Het is een andersoortig koninkrijk. Begrijpen wij het? Zijn koninkrijk is niet aards. Er zijn nog altijd mensen die willen in opwekkingsbewegingen of met hun giliastische gedachten een soort aards koninkrijk hier in deze wereld gestalte geven, waarin Christus koning is. Aards en werelds. Maar de Heer Jezus heeft zelf in zijn omwandeling al gezegd, mijn koninkrijk, weet je hoe dat komt? Binnenin uw lieden. Daar moet het komen. Hij moet koning zijn, zei jongens en meisjes. Horen jullie het ook? Hij moet koning zijn in mijn hart. Wat betekent dat dan? Als de Heer Jezus koning moet zijn in mijn hart, nou, dan heeft hij het daarvoor te zeggen. Dan wil ik naar hem luisteren. Dan wil ik iedere ochtend mijn ochtendgebed doen en zeggen, Heere, wat wil u dat ik vandaag doe? Wil u me regeren door uw geest en woord? Ga je de Bijbel lezen? Mag uw woord heerschappij, ja, dat hoort bij dat koninkrijk. Mag het woord heerschappij hebben in mijn hart. En u mij regeren heel de dag, zodat ik uw wil doe. En tot uw eer leef. Dat is het koninkrijk. Komt in het hart en krijgt gestalte in je leven. Genade, heerschappij. Maar dat is heel anders dan de rijken van deze wereld. Dat is geen uitwendig en optochtelijk vertoon. Maar nu zit u weer met een vraag. Want nu denkt u, ja, maar waarom ging de Heer Jezus het nu dan wel doen? Hij heeft het altijd tegengehouden. Hij wilde niet dat hij uitgebazuind werd als Messias, omdat ze hem verkeerd gingen benodigen. Maar, ja, merkwaardig. Dat hij het nu wel goed vindt. Ja, nu is de tijd aanstaande. Dat hij zijn koninkrijk echt ook wel gestalte gaat geven. Heel anders dan mensen denken. Heel anders. Want heel merkwaardig, die koning van dat koninkrijk, die krijgt straks een doornenkroon op zijn hoofd. En die wordt aan een vloekhout genageld om daar te sterven. Is dat nou een koning? Ja, het wordt boven hem geschreven. Deze is Jezus, de koning der Joden. Nou, ja, maar zo krijgt zijn koninkrijk gestalte. Ah, u weet het vanuit andere teksten ook wel, hoor. Dat de Heer Jezus eens gezegd heeft, als ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ik ze alle tot me trekken. Merkwaardige woorden die de Heer Jezus sprak op Golgotha. Als hij van de aarde zal verhoogd zijn, als hij daar hangt tussen hemel en aarde, om te betalen voor de zonde van zijn volk, om hun schuld bij God te betalen, in zijn bitter lijden en sterven. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar is het zielenvoedsel voor heel de kerk. Waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. Staat er dan op een andere plaats. Ja, bij dat offer van Christus, daar komen Gods kinderen samen. Dat hebben ze nodig. Ze hebben zelf de dood verdiend, maar Christus is hun heil. Hun heiland. Hun zaligmaker. Oh, en zo zal ze zijn koninkrijk gestalte krijgen. En dat gaat nu toch echt wel gebeuren. Ja, dan kun je wel zeggen dat hij om de vreugde die hem voorgesteld is, het kruis heeft gedragen en de schande vracht. En dat kruis dragen en de schande vrachten, dat komt straks. Maar de vreugde is hem voorgesteld. En hij denkt wel aan de mensen die toegebracht zullen worden tot zijn koninkrijk. Wilt u weten wie er nou bij horen? U? Zal ik zeggen of u erbij hoort? Dan zeg ik het met een woord van de koning. Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Oh, het was de eerste openbare prediking van Christus in de bergrede. De zaligsprekingen. En dan zegt hij het gelijk al. Wie horen er nou bij dat koninkrijk? Ja, die mensen die niet geestelijk arm zijn, dat niet. Nee, niet geestelijk arm, maar arm van geest. Geestelijk arm ben als je je ziel vergeet en als je nooit denkt om het geestelijk leven. Als je alleen maar leeft voor aardse dingen, voor wereldse dingen, voor vermaak en plezier. Voor alles wat ijdel en vergankelijk en leeg is. En niet denkt aan de eer van God en aan zijn koninkrijk. Dan ben je geestelijk arm, maar arm van geest. Dat ben je. Ja, als je niks voor God hebt om hem aan te bieden. Geen verdiensten. Niks, geen waardigheid. Wat? Het is veel erger. Schuld. Dan ben je arm. Schuld die je niet betalen kunt. En je zit daarmee, voor God, zonder schuld, onbetaalbare schuld. Hoe moet ik het goed krijgen? Je raakt alles kwijt, zelfs je goede werken raak je kwijt. Want zelfs in je goede werken vind je nog zonde. Je kunt niet, hoort u daarbij? Armen van geest. Mensen die zo afgebroken worden in zichzelf, dat ze voor God niks hebben, niks verdienen. En dan zegt hij, kom maar bij mij hoor, ik ben je koning. Oh, ik kan daar best nog wel andere dingen van zeggen. Laat ik het toch een paar noemen, zeg. Van dat koninkrijk, van de armen van geest. Wilt u het horen? Psalm 72. Hij zal, die koning, hij zal de ellendige des volks richten. Hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen. En de verdrukker verbrijzelen. Zomaar een tekst uit Psalm 72. Daar gaat over de Messias. En over zijn koninkrijk. O, hij zorgt voor nooddruftigen. Voor armen. Hier, laat ik nog eens wat lezen uit Psalm 72. Dat staat in vers 12 ook nog eens. En vers 13. Want hij zal de nooddruftige redden die daar roept. Met schaders de ellendigen die geen helper heeft. Hij zal de armen en nooddruftigen verschonen. En de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden. En hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. Dat gaat over dat koninkrijk en over die koning. Die zorgt voor die armen van geest. Die horen bij dat koninkrijk. Ja, het krijgt wel gestalte. En dat wil hij nu dan ook wel duidelijk maken. Oh, het blijkt ook in onze tweede gedachte. Wat wordt er gezongen? Ik zal u vertellen, misschien weet u het wel niet eens wat dat betekent, wat er gezongen is. Weet u wat het woord Hosanna betekent? Dat is de inhoud van het gezang hier, hè? In vers 9. Hosanna, de zonen Davids. En even later weer, Hosanna in de hoogste hemelen. Wat betekent dat woord? Hosanna? Er zijn mensen die denken daar een soort halleluja in te horen, maar je hebt het mis. Dat is een heel ander woord. Halleluja, dat is ook Hebreeuws. Halleluja. Laten wij loven de Heer. Dat betekent halleluja. Maar Hosanna is een heel ander woord. Hosanna. Hosanna. En dat Hoshi, dat heeft zoiets, dat zit de naam Jezus bijna in. Redder, redden, helpen, verlossen. Eigenlijk, als ik het letterlijk uit Hebreeuws moet vertalen, dan zou ik zeggen, het betekent zoveel als, Heere, help toch. Na, dat betekent toch. Help toch, red me toch. Het hoort bij iemand die dreigt te verdrinken. Daar hoort het bij, zo'n soort woord. Heere, help me toch. Petrus, als hij op de golven wandelt en als hij bijna wegzinkt in de golven. Eerst liep hij op de golven, maar even later dan ziet hij de wind en de golven. En dan zakt hij erdoor en dan zegt hij, Heere, help toch. Nou, eigenlijk staat daar ook zoveel als, Hosanna, Heere, help toch. Dat betekent dat woord. Bidt u het ook wel eens? Heere, help toch! Ja, het is eigenlijk een weergave van Psalm 118. Het is zomaar uit de psalmen genomen, waar staat, en zo zingen de mensen het ook, och Heere, geef nu heil, dat. Och Heere, geef nu redding. Och Heere, help toch. Och Heere, geef nu heil, Hosianna. Och Heere, geef nu voorspoed. Dat is dan vrede, voorspoed, welvaart. Geef dat het goed gaat. Zo staat in Psalm 118, och Heere, geef nu heil, och Heere, geef nu vrede. Gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. Ja, men heeft het wel opgezegd vanuit de gedachte, dat is een Messiaanse psalm. Dat gaat over de Messias, maar de diepe inhoud. Ja, ik wil me niet vooruitlopen op dat derde gedachte zo meteen, maar de diepe inhoud. Je kunt je wel afvragen of iedereen het begreep. Of iedereen het verstond. Of ze wel wisten wat ze zongen. Want wij weten soms niet wat het woord Hosanna betekent. Maar je kunt je bijna afvragen of ze toen al wel goed wisten. De diepe betekenis dan. Och, Heere, geef nu heil. Heil, helen, genezen. Ik ben de Heere, uw heelmeester, uw heilmeester, uw heelmeester. Ik genees u van uw dodelijke kwalen. Kent u ze? Van je zondekwaal. Ja. Je zondekwaal, waardoor je zoveel schuld hebt. Waardoor er zoveel ongerechtigheid opborrelt in je leven. En naar buiten komt en je zoveel verkeerd gedaan hebt. Die geneest je daarvan. Dat kan die heiland. Die heelmeester. Och Heere, geef nu heil. Oh, ik zou wel wensen dat u die bede meenam naar huis voor deze lijdenstijd. En dat je zelf zo zegt, oh, mag ik er zo goed mee zijn. Dat ik genezing krijg. Redding. Genezing van mijn zondekwaal. Heil. En een voorspoed dat het goed gaat. Och Heere, geef nu heil. Och Heere, geef nu voorspoed. Gezegend die komt. Wat een kostelijk lied eigenlijk, hè? Wat een diepe boodschap ligt er hierin. En die gezongen werd. Ja, al in Psalm 72 hield ik u voor. Voor die armen van geest. En dat geldt nu dan toch nog. O, die zonen Davids kan heil geven. Als ik deze geschiedenis lees in Lucas, 19e hoofdstuk, kun je dat lezen bij Lucas, dan staat er dat ze roepen, gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heren. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaatsen staat er daarbij. Dat is niet in strijd hoor, met Psalm 118, vrede in de hemel. Want in Psalm 118 stond immers, Heere, geef nu voorspoed. En dat woord voorspoed, dat is vrede. Welvaart. In de diepste zin van het woord dan wel te verstaan. Dat het goed met je gaat. Dat alles je ten goede is. Dat is voorspoed. De echte voorspoed. De echte vrede, de echte shalom. Och, Heere, geef nu voorspoed. Geef nu vrede. Ja, ook in Lucas wordt dat gezegd. Vrede in de hemel. Heerlijkheid in de hoogste plaatsen. Ja, het zijn kostelijke woorden. Ze hebben allemaal een inhoud. Nou ja, ik weet niet wat u doet 's avonds of 's nachts als u wakker bent. U zegt, wat bedoelt u nu? Nou, als je 's nachts eens wakker ligt. Ik had het vannacht nog. Als je dan zomaar eens een uur of twee uur wakker ligt, weet je wat je dan moet doen? Moet je zo'n tekst overdenken. Dan moet je zo'n tekst eens in je gedachten nemen en biddend overdenken. Wat staat er nou? Kan ik dat ook krijgen? Dan moet je in de nachtelijke uurtjes, als je niet slapen kunt, moet je dat overdenken en moet je ervoor bidden. En zeggen, oh Heer, leert mij ook. In deze lijdenstijd, ik zeg nog eens, neem die teksten maar mee. Hou ze maar bij u in deze tijd ook van het jaar, maar ik herhaal alweer, en het hele jaar door. Je mag het altijd bij je hebben. En altijd overdenken. Maar het is zo'n rijke verzuchting die je mag slaken. Die je mag bidden. Vanuit je nood, vanuit je armoede, vanuit je gemis. En dan aan het goede adres. Bij die heiland. Bij die zaligmaker. Och, Heere, geef mij ook heil. Geef mij ook die echte shalom, die echte vrede. Vrede met God, vergeving van zonde, vernieuwing van mijn hart, vernieuwing van mijn leven. Mag ik dat bij u vragen? Ja? Ja, moet je wel menen, hè? Niet huichelachtig. Dan moet je niet om de hemel te doen zijn, maar om de ere God zijn, om de komst van het koninkrijk. Ja, dat koninkrijk in mijn hart, in mijn leven. Van armen van geest, och Heere, geef nu heil. Dat is eigenlijk niets anders dan een bede die wij altijd al bij ons hebben in ons taalgebruik. Uw koninkrijk komen in onze gebeden, bidden we dat denk ik toch heel vaak. Nou, dat is dezelfde bede. Uw koninkrijk komen. Uw genadeheerschappij, en dan uw heil, en dan uw vrede. O, allemaal stof voor overdenking deze bede. Wat een kostelijk gebed wordt hier opgezonden. Hosanna in de hoogste hemelen. O, het gaat om die naam boven alle naam. Een verlangen naar het koninkrijk. Ik hoop maar dat er bij u ook is. En dan gaan we nu eens kijken bij wie het er is, onze derde gedachte. Maar laten we dan eerst maar zingen. Dan gaan we straks nog kijken bij wie het leeft. We gaan het zingen en dan zingen we het natuurlijk uit Psalm 118, waar onze tekst staat in het Oude Testament. Dan gaan we het zingen uit Psalm 118. En dat is dan het 13e vers, gezegend, zij de grote koning die tot ons komt in 's Heeren naam. Wij zegenen u uit 's Heeren woning, wij zegenen u al te saam. 13e vers op Psalm 118.
Thank you.
Door wie, dat is onze derde gedachte, wordt nou dit lied gezongen? Ja, u hoort het wel goed, zoals ik het nu zeg. Ik zeg niet werd, maar ik zeg wordt. Maar ik wil ook wel naar het werd, naar de verleden tijd, hoe het toen was. Maar ik kom wel terecht bij u. Door wie wordt dit lied gezongen? Laten we maar beginnen bij de tekst dan. En de scharen die voorgingen en die volgden riepen, zeggende. Dus het is een hele mensenmassa op de been. Begon bij die twee discipelen die ezelin hebben gehaald met dat veulen. Al gauw hebben zij hun klederen op dat beest gelegd, maar ook op de weg gelegd. En andere mensen gaan dat voorbeeld volgen. En dat begint met allemaal mensen die ja ook naar het paasfeest gekomen zijn. Naar Jeruzalem. En die ook al onder elkaar vaak gedacht hebben, zou hij er zijn? Zou hij er niet zijn? Zullen we hem zien? Zullen we hem horen? En ja, heel veel mensen die ervaren dit nu als een vervulling van hun verlangen. En oh, die zijn ook klaar om mee te doen. En dat groeit, zeg, dat getal van die mensen. Ontzettend, ja. Ja, u moet wel weten dat in die tijd, als men naar Jeruzalem ging met de grote feesten, zeker met paasfeest, oh, er kwamen soms wel 1 miljoen mensen naar de stad. Het werd vreselijk druk in en rond Jeruzalem bij het paasfeest. Dat was te doen gebruikelijk. Dus ja, nu ook een drukte op de straten van heb ik jou daar. En ja, overal komen mensen vandaan en ze gaan meedoen. Ze steken elkaar aan. Dus wat hier staat, de meeste scharen. Oh, niet allemaal dus. Nee, dat staat er ook even nadrukkelijk. De meeste, maar niet allemaal. Spreidden hun kleder op de weg en anderen hieuwen takken af. En dan staat er dus in vers 9 de scharen die voorgingen en die volgen riepen. Ga ik bij Lucas kijken. Dan geeft Lucas nog iets anders aan. Die zegt, en als hij genaakt aan de afgang des Olijfbergs begon de menigte der discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stemmen vanwege de krachtige daden die ze gezien hadden. De menigte der discipelen. Nou ja, u kunt het begrijpen. Discipelen, dat woord betekent leerlingen. Dat gaat niet alleen over de 12. Er was ook nog wel eens een grotere discipelschaar van 70 die uitgezonden zijn. Een schare van leerlingen die zich om de Heer Jezus heen bewoog, had je iedere keer wel. Soms gingen ze opeens weg. Lees in Johannes 6. Toen waren er veel discipelen die wandelden niet meer met hem. Maar nu stromen er weer een heleboel toe. Nou ja, een hele oploop. En niet iedereen, je kunt het zich wel een beetje voorstellen, denk ik, die er niet kwamen. Je hoeft niet te denken dat er uit de tempelgebouwen opeens tientallen priesters in hun priesterrokken naar buiten kwamen om de Heer Jezus te gaan verheerlijken en te gaan benodigen. Dat hebben ze nooit gedaan. Ze hadden genoeg aan de eigen dienst. En die moesten niks hebben van zijn vermaningen. Priesters, overpriesters. Nee. Nee, die hebben niet meegedaan. Je zou bijna zeggen, de geestelijkheid heeft niet meegedaan van die tijd. Sanhedrin en zo, die stonden niet vooraan om hem te verheerlijken en hem te benodigen. Nee, oh, hè, dat is wel weer toch pijnlijk en smartelijk. Ja, dat zijn dan de groten, de voornamen, de rijken, de edelen. Ach, niet vele edelen. Heeft Paulus later ook niet geschreven aan de Korintiërs? Niet vele rijken, niet vele wijzen. Nee, het zijn vaak toch de gewone mensen geweest. De gewone massa van het volk die bevoorrecht worden. Ik haast me om te zeggen dat God gelukkig ook wel rijke mensen tot arme zondaren maakt, hoor. Jozef en Arimathea kan ik gelijk al noemen. Straks bij de begrafenis zal die het lichaam van de Heer Jezus in zijn graf leggen. Er zijn ook wel rijken geweest. Maar die werden toch armen van geest. Daar heb ik net op gewezen en daar wijs ik nu weer op. Het gaat toch wel om armen van geest. Maar mijn gedachten gaan naar die massa van die scharen en dan zeg ik toch wel weer, ja, hebben ze het verstaan? Ik ga nog meer zeggen, ze hebben het niet verstaan. Ik kan het wel vragen, hebben ze het verstaan, maar ik weet het antwoord al. Want dat lees ik in de Bijbel zelf. Want de grote scharen, de massa van de mensen, die nou zo allemaal roepen, die zie je straks weer terug bij Pilatus. Als de Heer Jezus voor Pilatus is gebracht en met doornen gekroond. En als hij dus de weg gaat die een hele andere is dan ze hadden gedacht. Weet je wat ze dan schreeuwen? Kruist hem, kruist hem. Hier roepen ze nog hard, Hosanna, Hosanna. En straks roepen ze, het is spreekwoordelijk geworden zelfs in onze taal. Hè? Vandaag Hosanna, morgen kruist hem. Maar zo was het ook. De massa van de mensen, die hebben het wel meegezongen en meegejubeld en maar ze wisten niet wat ze zeiden. Het zat zo diep niet. Het was zo echt niet. Het waren niet echt armen van geest die de echte Messias nodig hadden. Vergeving van zonde en vernieuwing van hun hart en leven. Nee. Hoe triest toch. Hoe triest toch. Oh, dus ja, wel gewone mensen deden er mee. Fariseeën, schriftgeleerden niet. Priesters niet. Maar van die gewone mensen wist de massa ook nog niet eens. Het waren toch maar weer enkelingen, hè. Een klein kuddeke, dat z'n vaders welbehagen krijgt. Het waren toch maar weer enkelingen, maar geen grote massa's. Weet u wat we verder lezen in dit tekstverband, ook in Lucas? Moet ik er maar bij halen, want dat is leerzaam voor ons. Bij Lucas, daar lees ik en sommigen dat fariseeën uit de scharen zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. Zo. Dus er waren er ook tussen de scharen. Die waren wel tussen de scharen, maar die riepen echt niet mee. Hosanna, de zonen Davids. Gezegend, die komt in de naam des Heren. Daar zijn er ook geweest, die deden totaal niet mee. Die moesten er niks van hebben dat hij Messias was. Maar ze zeiden, bestraf ze. Je moet ze dat verbieden. Dit mogen ze niet zeggen. En u hebt hier de leiding wel. Zeg dan dat ze de mond houden. En dat niemand u uitroept als koning of als Messias. Ja, dat zei de fariseeën. Meester, bestraf uw discipelen. De Heer Jezus weet hier wel een woord op van toepassing te achten, wat hij genoemd heeft. Ook in Psalm 118. Ook in Psalm 118. Vlak naast de tekst. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heer is dat geschied, is wonderlijk in onze ogen. Maar, ja, dat weet de Heer Jezus nu ook wel te zeggen. Ook tegen die fariseeën, tegen die trotse, godsdienstige en hoogmoedige priesters. Dan weet de Heer ook wel te zeggen, jullie zijn bouwlieden. Jullie moeten het eigenlijke werk doen in de kerk. Nou, je verstaat er niets van. Jullie hebben mij verworpen. En als je die steen verwerpt, ja, dan zal God hem toch tot een hoofd des hoeks leggen. Het werk gaat wel door. Het koninkrijk komt wel. Jawel, jawel, het koninkrijk, het echte koninkrijk, het geestelijke koninkrijk. Dat niet van deze aarde is, waar de armen van geest bij horen. Dat komt wel. Maar jullie bouwlieden, oh, als je mij niet nodig hebt. Oh, het is wonderlijk in onze ogen, het is van de Heere geschied. De Heere Jezus weet dit aan te wijzen. En nu gaat er nog iets gebeuren. Jongens en meisjes, willen jullie nog even extra luisteren? Kinderen, willen jullie even extra luisteren? Er gaat nog iets gebeuren. De Heere Jezus gaat naar de tempel. En wat gebeurt er dan in de tempel? Nou ja, dan gaat hij de tempel reinigen, dat hebben we net wel kunnen horen toen het gelezen werd. Hij heeft de tempel gereinigd, jullie maken er een moordenaarshol van. Ah, dat bedoelt de Heer Jezus natuurlijk geestelijk. geestelijk. Je vermoordt de mensen geestelijk. Jullie hebben hier niks voor de weg der zaligheid met al je handel en alles wat je hier uitricht. Jullie verstaan niks van het koninkrijk. En dan reinigt hij de tempel met al die zitstoelen, met al die mensen die geld wisselen en die daar hier alleen maar financieel gewin zoeken, maar niet denken om de zielen. Een moordenaarshol. Ja, dat doet hij, maar nu gaat het om iets anders, waar ik de kinderen even bij wil hebben. Jongens en meisjes, want de Heer Jezus wilde dat ook. Die wilde daar de kinderen nog even bij hebben en dat gebeurt ook. Hij staat in de tempel en dan lopen er opeens allemaal kinderen om hem heen. Die gaan allemaal om de Heer Jezus heen staan en weet je wat die kinderen gaan zingen? Hosanna, de Zoon Davids, gezegend, hij die komt in de naam des Heren. De kinderen die gaan meedoen. De ouders hebben het voorgezongen. En de kinderen gaan nazingen. Mooi, hè? Dat vind ik zo fijn in de gezinnen, als dat gebeurt. Als vaders en moeders hun kinderen de psalmen leren zingen. Je met elkaar veel zingt in de gezinnen, dat is mooi. Als kinderen het na gaan zingen. Hier, de kinderen in de tempel, die gaan het ook zingen. Oh, dat is een grote ergernis geweest voor die fariseeën en die schriftgeleerden. Ze hebben zich denk ik al geërgerd. Ik vergat dat nog te zeggen erbij. Maar het staat hier ook in de tekstverband dat er zelfs nog kreupelen genezen zijn. Blinden en kreupelen. Dat deed de Heer nou tussendoor ook nog. Mensen genezen van hun lichaamskwalen om te laten zien dat hij macht heeft over alle dingen. Maar de kinderen roepen in de tempel, vers 15 staat het, hè? En die riepen, Hosanna, de Zoon Davids. Dan nemen die fariseeën en schriftgeleerden dat ook zeer kwalijk. En die zeggen, hoort ge wel wat deze zeggen? Laat die kinderen de mond houden, zeggen dan die fariseeën en schriftgeleerden. Maar die hadden geen gelijk. Die kinderen moeten zingen. Kinderen mogen wel zingen, fijn als ze dat doen. Ik heb het misschien wel eens gezegd, dat de moeder die fout maakte in de supermarkt. Dat haar kind begon te zingen in de supermarkt. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. En zomaar in de supermarkt. Dan hoor je dat dan, dan hoor je wereldse liederen brallen. En dat kind ging dat zingen. Of opent uw mond, of God heb ik lief. Zomaar in een winkel, ja? Mag dat, ja? En dan moet je niet zeggen tegen zo'n kind, hou je mond maar. Nee, fijn dat ze dat ook openbaar en in het publiek durven te doen. Dat het nog gehoord wordt. Men hoort der vrome tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht. Die zingt men blij met dankbare psalmen. Gods rechterhand doet grote kracht. Maar als de kinderen dat ook zingen, wat fijn. Wat fijn, zijn jongens en meisjes. Begrijpen jullie het al? Wat betekende dat woord Hosanna ook alweer? Wat de kinderen in de tempel ook zongen. Heere, help me toch. Heere, geef me vergeving van zonde. Geef u mij een nieuw hart. Dat bidden, dat is goed. Dat je dat doet, dat wil de Heer Jezus. Hij heeft het hier gezegd. En hij heeft niet gezegd, laat die kinderen de mond houden. Hij zegt veel eerder, laat de kindertjes tot mij komen. En verhinder ze niet. Want er zoeken is het koninkrijk Gods. O, hoe kostelijk en o, hoe dwaas van die fariseeën en schriftgeleerden. Gods lof komt uit der kinderen mond. De Heer Jezus wijst naar Psalm 8. Dat begrijp je wel. Die bekende woorden uit Psalm 8. Uit de mond der kinderen en der zuigelingen hebt gij... Ja, Psalm 8 staat sterkte gegrondvest. En de Heer Jezus die zegt lof toebereid. Hoe is het nou? Hoe is het nou? Sterkte of lof? Nou, hetzelfde. In wezen is hetzelfde. Ja, de wondere genadekracht van dat koninkrijk. Hè, is tot eer van de koning. Oh ja, gaat echt wel over dezelfde zaak. Als de Heer Jezus dat zegt, God wordt verheerlijkt uit die kindermonden. En wij vinden dat heel erg rijk en zijn daar heel erg blij mee en hopen dat het zo blijft ook in Rieland. Of misschien nog zo wordt en dat kinderen ook veel van de psalmen kennen en zingen tot eer van de Heere en ook een zegen voor hun hart. Oh, dan kunnen kinderen ook al de zaken leren hoor. Heere, help me toch. Heere, ik kan niet zonder u. Ik heb u zo nodig. Want zo stond het toch eigenlijk in Psalm 118, Hosanna. Heere, help me toch. Heere, geef u heil. Geef me voorspoed. Gemeente, we gaan besluiten. De toepassing voor ons allemaal. Nee, die is wel verschillend, hè. Maar is wel voor ons allemaal. Maar waar hoort u nou bij? Vraagt u zelf nou eens af. Heb u een beeld van wat er gebeurt? De mooiste liederen worden gezongen. Doet u dat ook? Nou, gelukkig. Vind ik fijn. Dat u die mooie liederen ook thuis en ook op zangkoren, dat die gezongen worden, dat hoor je graag. Maar we gaan gelijk even naar de diepte. De tong sprak steeds de taal van het harte, door beide werd hun plicht betracht, of niet? Dit had ook mee. Ik denk wel eens als een zangkoor prachtig staat te zingen. Mooi natuurlijk is dat, dat vind je ook mooi. Je moet bedenken wat wel luidt. Maar hoe zouden ze het in de hemel horen? Hoe zouden de engelen het horen? Die engelen horen het soms heel vals klinken. Weet je waarom? Omdat er geen harmonie is tussen de tong en het hart. Als de tong niet de taal van het hart spreekt, is geen weerklank in het hart. Dan kan een zangkoor uitwendig heel mooi zingen, maar in de hemel klinkt het vals. Ik denk dat het veel welluidender klinkt in de hemel. Ik heb wel eens een koor van gehandicapten horen zingen zo voor in de kerk. Verstandelijk gehandicapten. En dan dacht ik wel eens, oh, wat zal dat in de hemel mooi klinken. Als daar de tong wel de taal van het hart spreekt. Al ben je dan gehandicapt, maar kun je niet goed zingen? Geef allemaal niks. Maar als het in de hemel gehoord wordt dat je tong de taal van je hart spreekt, dat geldt hier ook van degene die niet goed kunnen zingen. En zei nou, als de Heer het maar hoort, dat je hart erbij is. Prachtig. Maar vraag het u zelf eens af, hoe zit dat met mijn gezang? Is mijn hart erbij? Of is het vandaag Hosanna en morgen kruist hem? Ja, nu zijn er ook mensen die zwegen. Dan zeg ik het even in de verleden tijd, maar ik kan het ook zeggen in de tegenwoordige tijd. Die zwijgen. Ik kan dat nooit zo goed hebben hoor, als catechisanten niet meezingen. Daar heb ik altijd een beetje tegen gevochten. Vroeger als docent, godsdienst, heb ik dat ook wel gehad. De leerlingen niet meezongen, dat ik meedoen. Daar heb je stem voor gekregen, joh. Kom, we zingen met elkaar. En ook in de gemeente. Ik vind het heel mooi wat ik net ook hoorde bij het psalmgezang, wat we hier met elkaar hebben gehad nu deze dienst. Heb ik echt wel gehoord hoe dat de gemeente echt zingt. Organist zorgt daar ook voor. Zegen is dat. Als je echt met elkaar zingt, je bent erbij. Maar niet zwijgen dus. Maar je afvragen hoe diep zit het. En dan ja, nog eens een keer die kinderen. De kinderen hier. Maar ik denk nog een stapje verder. Ik denk ook nog aan wat we in het gebed ook hebben aangehaald. Dat we allemaal kind moeten worden. Kinderen Gods. En als de Heer in je leven komt, word je niet meer bij de zwijgers. Dat kan niet blijven, dat kan niet blijven. Nee, de Heer Jezus heeft gezegd, kun je ook lezen in dit tekstverband, anders zouden de stenen zelf spreken. Als de Heer in je leven gaat werken, dan moet hij mond ook open. Dan moet je af en toe ook goed van de Heer spreken, niet van jezelf, dat hoeft niet. Maar wel van de Heer en van zijn dienst. Oh, dat er velen hier in de gemeente zo mochten zijn. En droevig is het als er zijn die hier tegen gekant zijn. Dan lijkt je op die fariseeën En die overpriesters of die schriftgeleerden die daar niks van moesten hebben. Als je er tegen gekant bent. De Heer Jezus heeft in dit tekstverband dan ook nog wel gezegd. Och, of ge nog bekendet hetgeen tot uw vrede is dienende, maar nu is het verborgen voor uw ogen. Ga je door op een weg waarop je er helemaal niet bij betrokken bent, dan ga je door op een weg naar je ondergang. Het is heel wat beter om te horen bij die mensen die, ja, druist tegen ons in, hè? En het is toch goed. Die mensen die afgebroken worden. Die zo geestelijk afgebroken worden. Dat ze armen van geest worden. Die voor God eigenlijk niet anders hebben dan zonde en schuld. Maar die wel bij hem komen met hun armen, met hun leegheid. En die koning nodig krijgen. Echt nodig krijgen. Dat geldt toch van hen en daar eindig ik mee. Zalig zijn de armen van geest. Want hunner is het koninkrijk der hemelen. Amen.